de Joodse Raad of ik vertrek op televisie?
Ik vertrek of de Joodse Raad? Nou, Tom, vind ik ontzettend moeilijk hoor. Want ik vind de Joodse Raad eigenlijk heel moeilijk om naar te kijken. Ik heb het wel geprobeerd. En ik vertrek, daar raak ik ook altijd van in paniek, van al die praktische ellende. Ik vind die mensen ook zo dapper, hoe ze dat dan allemaal volhouden zonder helemaal op pad te raken.
Ja, ik... It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Dit is de X-Factor, de wekelijkse top 5 van meest nieuwswaardige, opvallende, spraakmakende, slimme of minder geslaagde meningen op X. Een podcast over politiek, media, opvallende gedragingen en de mentale staat van het land. Wie slaat deze week de spijker op zijn kop en wie kleunt volledig mis? De X-Factor, de podcast waar de makers het talent hebben om het kaf van het koren te scheiden en daarbij zelf jury zijn. Samen met publiciste Esther van Venema, connoisseur van het menselijk brein, bespreek ik de zin en onzin van het meningencircus, waar iedereen ertoe doet, maar niemand echt het verschil maakt. Mijn naam is Ton F. van Dijk. Welkom bij de X-Factor.
5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Ik zat naar die dramaserie van de EO te kijken. Die is bij de NPO het uitgezonden op dit moment. Over de Joodse Raad. En dat was dus een instelling die de Joden eigenlijk vertegenwoordigde richting de Duitsers. En eigenlijk de jodenvervolging faciliteerde op een bepaalde manier. Heel erg moeilijk om te zien. En toen op een gegeven moment kregen ze dus te horen dat ze een ster moesten gaan dragen, een jodenster. En toen zag je dat die mensen zaten allemaal sterren te knippen uit stukjes vilt waar dan op stond Jood. En dat was echt een soort dystopische scène eigenlijk.
Daar ben ik ook gestopt trouwens met kijken. Precies bij die scène.
Ja, het was heel erg dystopisch, maar tegelijkertijd heel erg echt. En tegelijkertijd wist je ook dat het echt was. Maar het was zo onvoorstelbaar in die dramaserie dat je je bijna niet kon voorstellen dat het echt gebeurd is, terwijl je weet dat het echt gebeurd is.
Ja, en weet
dat,
je wat...
dat raakte zo enorm.
Dat vond ik ook. En die scène, die laat ook wel zien wat sommige mensen ook wel op X zeiden hoor, van dat je eigenlijk ziet hoe dat kwaad ontstaat en dat kwaad hele kleine stapjes zijn die gaan over gehoorzaamheid. En tegelijkertijd is het zo confronterend omdat het dus niet zo zwart-wit is, omdat je je ook kan inleven in wat die mensen hebben gedacht en gevoeld en vervolgens hebben gedaan. Het is ook heel voorstelbaar dat je elke keer weer een stapje meegaat omdat je hoopt dat het uiteindelijk goed afloopt, terwijl je tegelijkertijd weet dat die kans heel klein is. Dus die strijd, dat conflict, dat interne conflict, dat vind ik, ja, dat is bijna niet om aan te zien. En toch is het zo realistisch.
Nee, het is inderdaad bijna niet om aan te zien. Maar ik begrijp dus niet waarom, maar opeens komt het zo ontzettend dichtbij. Opeens ga ik het begrijpen, terwijl ik het al heel lang weet. En nu zit ik naar die dramaserie te kijken en opeens lijkt het wel alsof ik erbij ben. En zie ik dingen die ik al lang weet. En toch maakt het diepe indruk.
Ja, het is zo lastig om te kijken. Omdat we vinden het heel prettig als we goed en kwaad, zwart en wit, gewoon heel erg uit elkaar kunnen trekken. Dit is goed en dit is slecht. En deze serie laat zien dat al die grijstinten, dat eigenlijk de realiteit is. En dat zo ongelooflijk lastig is. Omdat je weet dat je zelf ook op die manier ermee om zal gaan en dus bijdraagt aan het kwaad, terwijl je het goede wil doen. En dat is heel verwarrend ook.
Ja, en ik denk ook dat in de Nederlandse filmtraditie eigenlijk zo is dat heel veel Nederlandse oorlogsfilms zijn een beetje heldenachtige films, hè? Soldaat van Oranje. Het wordt allemaal een beetje geromantiseerd.
Juist.
In deze film wordt helemaal niets geromantiseerd. Dit is zo heftig om naar te kijken.
Ja, en tegelijkertijd is het ook niet alleen maar geschiedenis, want is het ook in het hier en nu, dit soort kleine stapjes, elke keer weer net iets doen waarvan je denkt, eigenlijk niet zo handig. En nou is het niet met die magnitude zoals toen, maar het principe is wel iets wat natuurlijk elke dag speelt voor iedereen.
Ja, daar gaan we het ook over hebben, want we ontkomen er gewoon niet aan deze week op X.
Nou, ik heb nu al genoeg over die serie gepraat trouwens. Ik ben er alweer klaar mee.
Ja. Ja, en ik heb hier een tweet of een post van Gert-Jan Segers. En hij schrijft: vandaag schreef Asja ten Broeke in de Volkskrant dat de Joodse zangeres Leni Koer geen recht heeft op een ongestoord concert. Inmiddels kunnen Joden niet eens meer veilig winkelen. Het laat zien dat antisemitisme gewoon voortwoekert, tenzij we het stoppen. Nooit meer is nu, met een groot uitroepteken.
Nou ja, Asja die heeft een behoorlijk goed artikel, vind ik, toch geschreven in de Volkskrant. Hè? Gewoon geprobeerd om die nuance op papier te krijgen die zo ingewikkeld is. Dus dat vind ik best knap. En zij schrijft niet dat Leni Koer geen recht heeft op een ongestoord concert. Zij schrijft dat mensen geen grondrecht hebben op een ongestoord concert. En dus daar zit wel gelijk ook alweer die nuance.
Nee, ik moet zeggen, Asja ten Broeke staat natuurlijk bekend om, die is controversieel. Ze staat elke week wel ergens te protesteren en of er zit ergens op een snelweg. Maar deze column vind ik inderdaad heel, heel genuanceerd. En daarom begrijp ik de reactie. Ik begrijp de reactie van Gert-Jan Segers wel, maar ik vraag me af of die helemaal terecht is in relatie tot die column. Want zij schrijft, ik lees even een klein stukje voor, over Leni Koer. Koer is muzikant, geen regeringsleider. Ik weet niet of het goed is om actie te voeren tegen een individu zonder politieke macht. Maar weer aan de andere kant, in een democratie mag protest schuren. Niemands vrijheid of veiligheid was in Waalwijk in gevaar. Er bestaat geen grondrecht op een ongestoord concert. En ik denk dat iedereen hiermee worstelt. Aan de ene kant heb je iets wat op dit moment gebeurt in het Midden-Oosten, in de Gaza, waar massaal bombardementen worden uitgevoerd en burgers het slachtoffer zijn elke dag. Ik las, volgens mij schreef Nadia Bouras dat op X, dat elke dag 10 kinderen hun ledematen verliezen. Ja. Hoe kan je daar anders naar kijken dan met de meest grote afschuw?
Klopt. Ja, weet je wat het ingewikkelde is? En Danielle Brown die had daar ook wel een mooi een ophefje over gemaakt. Dat is een stukje antropologie wat ze dan met ons deelt op X. En dat ging er eigenlijk over van, ja, hoe moet je daar nou mee omgaan? Hè? Moet je rollen, personen, functie? Dat gaan we nu allemaal door elkaar halen. Dus Leni Koer staat voor dit of voor dat. Maar Leni Koer is tegelijkertijd ook een zangeres. En ja, ze is moeder van, of grootmoeder van, moeder van, hè, toch?
Grootmoeder van een soldaat. Van haar kleinzoon zit in het Israeli Defense Force. En die was, was ook gewond geraakt. En daar is ze ook naartoe gevlogen meteen. Begrijpelijk dat zij daarin meeleeft. Zij is ook Joods. En de grote vraag dan op dit moment is: is dit dan een voorbeeld van antisemitisme? Als je het concert van een Joodse zangeres gaat verstoren. Of zijn het gewoon demonstranten, zoals Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid in een tweet zei. Hè, deze demonstranten, dat moeten ze niet doen, afschuwelijk. Maar die vermeet het woord antisemitisme. Waar hebben we mee te maken als we hier naar kijken?
Nou, ik weet niet eens of ik dat nou nog zo'n belangrijke vraag vind. Dat is natuurlijk raar om dat te zeggen met mijn Joodse achtergrond. Maar wat ik vooral belangrijk vind is, wat gebeurt er toch elke keer in die samenleving? Want alles lijkt wel een splijtsman. He, dus is het dan wel of niet antisemitisme? Moet je dan wel of niet heel boos zijn? Moet je wel of niet begrip hebben? Ik merkte dat ik de afgelopen week ook wel heel erg moe werd van Leni Koer. En niet zozeer van Leni Koer zelf. Maar ja, de dynamiek vooral die dat dan weer geeft. Het is alleen maar gepolariseerd. Het is alleen maar voor of tegen. Dus als je nuance neerzet, zoals Asja, dan is het ook weer, ja, maar dat is, dat is in feite ook ruimte geven aan antisemitisme. Hebben we ook heel veel boze reacties weer op die column van Asja. En zo gaat het maar door. En dan heb je notabene Bart Schut, die dan ook een post heeft gedaan op X.
Nee, maar je zei net zelf, het gaat met kleine stapjes. En we weten natuurlijk uit de jaren 30 van de vorige eeuw, toen werden ook bijeenkomsten van Joodse artiesten verstoord. Zijn we op diezelfde weg? En zegt Gert-Jan Segers terecht, nooit meer is nu.
Ja, maar de vraag is natuurlijk ook of wij nu copy-paste de geschiedenis aan het herhalen zijn en daar heel erg alert op zijn. Of dat door die fixatie op eind jaren 30 van de vorige eeuw, dat we eigenlijk niet zien wat er in het hier en nu gebeurt. Hè? Dus we doen eigenlijk voorkomen alsof het weer precies hetzelfde is. En ik durf daaraan te twijfelen of dat klopt.
Want?
Nou, omdat de tijd niet meer hetzelfde is. En kan je zeggen, ja, antisemitisme is iets wat een principieel gegeven is dat zich altijd op dezelfde manier manifesteert. Maar ik vraag me af of dat klopt. En door zo heel hard nu daarmee bezig te zijn, alsof het eind jaren 30 van de vorige eeuw is, weet ik niet of we scherp genoeg naar de realiteit kijken. Kijk, er is natuurlijk ook nu een rabbijn in een winkelcentrum aangevallen. En het wordt voor Joodse mensen steeds onveiliger om zich in het openbaar Joods te profileren. Maar door elke keer te roepen, oh, dat is weer net als in de jaren 30 en nooit meer is nu, wat ik op zich wel begrijp, maar ik merk dat ik daar ook heel onrustig van word.
Ja, maar ja, misschien word je er heel onrustig van en duw je daarom het idee weg dat het antisemitisme is. Want kijk, jij bent psychiater, ik niet, maar ik kan me dat zo voorstellen. Want ik vind een rabbijn die wordt aangevallen op straat, dat vind ik wel echt jodenhaat. Als je gewoon wordt aangevallen omdat je rabbijn bent. En je had het net al over Bart Schut. Nou, we gaan ook even naar zijn tweet. Ja, Bart Schut die werkt bij het Nieuw Elitisch Weekblad en die reageerde op een tweet van Karen Hirsch. Die schreef van ja, ik heb een thuisbezoek gehad. Een Joodse vrouw die was thuis bezocht omdat zij kinderen heeft, volgens mij familieleden die in het Israëlisch leger dienen. En ja, die had dus een bezoek gekregen met een bedreigend karakter van we weten je te vinden. En daarover schrijft Bart Schut het volgende. Nee, je bent niet veilig. Media, universiteiten, NGO's en politici hebben een klimaat gecreëerd waarin geen Jood in Nederland nog veilig is. Waarin de extreem linkse en islamitische stormtroepen nu elke Jood, tussen haakjes Zionist, als een legitiem doelwit zien. Tip, schaf een wapen aan.
Ja, ik vind dat onvoorstelbaar dat je zo'n oproep doet. Kijk, en als psychiater vraag ik me ook af, ben ik zelf nou aan het vermijden en aan het wegkijken? Hè? Omdat ik het gewoon niet verdraag, net als dat ik niet goed naar de Joodse Raad kan kijken.
Ja, dat was mijn vraag ook aan jou net.
Ja, dus ik vraag me af wat er gebeurt. Hè? Of dat ik eigenlijk een innerlijk verzet voel tegen die segregatie. Tegen het feit dat wij als Joden weer worden neergezet als een groep. En dan kan je zeggen, ja, logisch als je wordt aangevallen met een keppeltje. Alleen, waar ik ook aan moet denken is de Tweede Kamerpetitie. Hè, dus alle politieke partijen, behalve Denk en Forum, die hebben een petitie ondertekend tegen antisemitisme. Dat moet stoppen. Nou, prachtig, hartstikke goed. Al die support is natuurlijk mooi. Tegelijkertijd, en dan ga ik iets zeggen wat misschien heel controversieel is, had Thierry die petitie niet ondertekend.
Baudet.
Thierry Baudet. En hij had daarbij als uitleg dat hij zich afvroeg of het bijdraagt om dit allemaal als antisemitisme te zien. Nou, dan kan je natuurlijk zeggen, dat is pure jodenhaat, want daardoor faciliteer je het en legitimeer je het enzovoort enzovoort. Hè, want het concert van Lenny Koer was de aanleiding voor die petitie. Alleen, ik merk dat ik het heel erg lastig vind om weer als Jood en als potentieel slachtoffer te worden neergezet. Het maakt me ook heel erg boos. Ik weet niet of je dat begrijpt.
Ja, dat begrijp ik heel goed.
Maar ik kan daar helemaal niet zo goed tegen, merk ik.
Nee, maar zou het wel kunnen dat daardoor jouw meningvorming rondom dit onderwerp, dat je de neiging hebt om het nogal genuanceerd neer te zetten? Want ik heb zelf het gevoel van, ja, antisemitisme, een rabbijnaanval op straat, bij mensen voor de deur staan en ze bedreigen. Een zangeres die eigenlijk niets met die oorlog te maken heeft verder. Lastigvallen. Ja, dat gaat wel ver. En dat zijn wel die eerste stappen waar je het net zelf over had.
Ja, die eerste stappen is precies het punt. Kijk, natuurlijk is dat erg en verwerpelijk en vind ik het afschuwelijk om dat nieuws te lezen. Begrijp me niet verkeerd. Alleen zijn het weer de eerste stappen net als eind jaren 30 vorige eeuw? Of moeten we zeggen, nou, we leven in een andere tijd. Wat zijn nou vooral de verschillen? En in een tijd waarin, waarin we eigenlijk proberen om iedereen gelijk te behandelen, stookt het mij enorm tegen de borst, ook al is het goed bedoeld, dat wij als Joden in feite weer als een aparte groep, zielige groep, slachtoffergroep worden neergezet. En ik heb me daar altijd heel ongemakkelijk bij gevoeld. En ik merk dat dat is wat het met me doet.
Maar je denkt niet dat het dan antisemitisme
is? Nou, ik vind dat in deze tijd een lastige vraag. Omdat, en dat zeggen natuurlijk ook mensen zoals Asja ten Broeke hoe heet ze, Nadia?
Bouras.
Die zijn toch wel heel expliciet in dat ze zeggen, het heeft te maken met de Palestijns-Israëlische kwestie, met het conflict. En Het wordt wel heel makkelijk als antisemitisme neergezet. En ik weet zeker dat mensen hier heel boos over worden. En dan zeggen van, oh, hoe kan je dat nou zeggen? Maar ik merk dat ik het nog lastig vind om te accepteren misschien dat het antisemitisme is. Ik verzet me er gewoon nog tegen. Ik kan niet helpen.
Ja, het zou kunnen. Maar het zou ook kunnen dat het een enorm waardevolle poging is om heel genuanceerd naar het onderwerp te kijken. Hè? Want we hebben het in deze podcast vaak over het verschil tussen goed en kwaad. En we komen heel vaak uit op een punt dat het allemaal niet zo duidelijk is als het misschien aan het begin leek. En we hebben natuurlijk heel erg de behoefte om alles wat er nu gebeurt te duiden. Dus je hebt een groep die maakt zich enorm zorgen over antisemitisme en jodenhaat. En terecht op basis van de geschiedenis. En je hebt dus een groep mensen die maakt zich enorme zorgen over wat er nu met burgers in de Gaza gebeurt. En die zeggen weer, ja, maar ons protest is helemaal geen antisemitisme. Dat heeft niks te maken met jodenhaat. Wij nemen het op voor die mensen die gebombardeerd worden.
Precies, en er zijn natuurlijk altijd mensen met antisemitisch gedachtegoed of ideeën daarover. Die zijn er altijd geweest, die zullen er altijd zijn. Maar of dat nou één op één dezelfde relschoppers zijn waar we nu mee te maken hebben, dat vraag ik me af.
Is dat ook niet hetzelfde mechanisme als waar die Joodse Raad over gaat? Namelijk steeds hele kleine stapjes meebewegen of misschien net de andere kant op kijken, niet op tijd in verzet komen. Kan dat ook aan de orde zijn bij jou?
Ja, dan zou je, en dat trouwens, ik vind het heel fijn om bij een Joodse groep te horen, want dat voel ik ook wel, maar dat zou je moeten onderzoeken. He, dus of het inderdaad logisch is om te zeggen, hey, dit is weer precies hetzelfde mechanisme, we gaan weer richting uitroeiing van de Joden, we gaan weer richting een holocaust als we zo doorgaan. En ja, misschien ben ik dan te wetenschappelijk en misschien is dat ook weer een vorm van afweer, maar dat weten we helemaal niet.
Maar is het niet zo dat de geschiedenis van het Joodse volk heeft geleerd dat het volk altijd vervolgd is?
Zeker, maar we leven nu in een behoorlijk beschaafde tijd. Het is niet vanuit de overheid geïnstitutionaliseerd antisemitisme. Sterker nog, er worden petities door bijna alle partijen ondertekend. Dus dat is al een verschil.
Dat is een verschil. Maar ik heb toch zelf, ja, ik heb er een heel ongemakkelijk gevoel bij. Want ik denk gewoon, we hebben het al eerder ook in deze podcast over gehad. En je kan wel met een Palestijnse vlag door Amsterdam lopen. En dat doen op dit moment ook heel veel mensen, ook op de universiteiten. Maar je kan niet met een Israëlische vlag over straat.
Maar ik vind die stelligheid, daar heb ik moeite mee. En ik heb zeker moeite met het feit dat het weer precies hetzelfde zou zijn als de aanloop naar de Holocaust. Zeker, er zullen overeenkomsten zijn, maar er zijn ook verschillen. En die zou ik ook wel heel graag willen zien of benoemen.
Nou, als ik nou psychiater was en ik had jou in mijn wachtkamer of in mijn spreekkamer, dan zou ik zeggen, maar ik voel heel veel weerstand bij jou om over dit onderwerp te praten. Eigenlijk wil je de hele tijd liefst verder met het volgende.
Ja, ik vind het heel ongemakkelijk. Het maakt me heel erg boos. Ik word er opstandig van. Ik vind het een heel claustrofobisch onderwerp. Je moet voor of tegen jodenhaat zijn. Ik geloof dat ik echt niet van al die kampen hou.
Nou, daar houden we het voor dit moment even bij. Ik kan niet garanderen dat in toekomstige podcasts dit onderwerp niet terug zal komen. Want ja, de hele maatschappij is ermee bezig. Maar voor nu houden wij er even mee op. Ja, en we gaan het hebben over iets heel anders. Namelijk de publieke omroep. Overigens wel de uitzendende organisatie van die mooie serie, die Joodse Raad. Maar ook van Ik Vertrek en andere mooie programma's. En die ligt enorm onder vuur. En Mark Koster, mediajournalist, onder andere van de Telegraaf, die schrijft daarover. Lef van het kabinet. Eindelijk niet meer dat automatische zakgeld naar de in zichzelf gekeerde en elkaar bevechtende publieke omroep. Aan de slag, jongens. Hop, hop. Ja, en dit gaat over het feit dat het kabinet, het demissionaire kabinet, heeft besloten om de concessie van de publieke omroep dit jaar maar voor 2 jaar te verlengen in plaats van 5 jaar. En dat heeft te maken met het feit dat de formerende partijen toch grote ingrepen willen gaan doen bij de publieke omroep.
Wat vind jij daar dan van, Tom? Want
Ik denk dat het onvermijdelijk is. Maar ik denk wel dat de publieke omroep nog steeds een hele belangrijke rol kan spelen in de samenleving. Maar ik denk wel dat er de afgelopen periode wat kansen zijn gemist om daarin ook duidelijk te zijn als publieke omroep. Maar het principe dat er een publieke omroep is, ja, dat vind ik wel heel belangrijk. En dat blijkt ook bijvoorbeeld uit zo'n dramaserie De Joodse Raad. Omdat dat zal je nooit zien bij een commerciële omroep. En zo zijn er veel meer programma's die je nooit zal zien bij een commerciële omroep. En ik denk dat de klassieke discussie van de publieke omroep gaat altijd over, willen we een brede publieke omroep of een smalle publieke omroep? En de mensen die zeggen dan, ja, we moeten gewoon alleen maar documentaires, nieuwsprogramma's, daar betalen we belastinggeld aan. En er zijn andere mensen die zeggen, ja, nee, maar het is juist heel erg belangrijk dat je een brede publieke omroep hebt. Want ook in amusementsprogramma's zitten, kan je publieke waarden stoppen die anders zijn dan bijvoorbeeld bij de commerciële. En het is ook heel erg belangrijk dat je een groot theater hebt, als het ware. Want daardoor komen er veel mensen. En die mensen nemen dan ook al die andere dingen mee.
Ja, van oorsprong was het toch bedoeld om het volk te verheffen?
Ja, ik denk het wel. En om een nieuwsvoorziening te hebben natuurlijk. Maar inderdaad, om het volk te verheffen. Ja, met name bijvoorbeeld een omroep als de VARA vroeger. Hè, die wilde de arbeiders verheffen. Ik weet niet meer of het echt is om het volk te verheffen. Maar het is wel zo dat de publiek omroep natuurlijk bepaalde programma's maakt. Kijk, zo'n programma als Temptation Island. Hè, dat is amusement bij de commerciële. Waarmee mensen een beetje terug opgezet worden. En geprobeerd wordt relaties open te breken en noem maar op. Dat zou je bij de publieke omroep niet zo snel zien. En dat zijn toch belangrijke waarden. Het feit dat wij bij RTL een hele goede professionele nieuwsvoorziening hebben, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er een sterke publieke omroep is in Nederland en daar moeten ze mee concurreren. Dus zonder zo'n sterke nieuwsvoorziening redt RTL 4 het niet als familiezender. Dus het heeft ook allerlei neveneffect. Alleen, ik denk dat het verhaal dat de publieke omroep vertelt, ja, dat niet duidelijk genoeg is. Dus het is niet meer duidelijk. Het gaat alleen maar over randverschijnselen. Het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Het gaat over allerlei relletjes. En mensen die het niet met elkaar eens zijn. En de ene avond zien we directeur X bij een talkshow zitten die zegt dit. En een volgende dag zit daar weer een ander van het publiek om. Die zegt weer iets heel anders. Of ze maken op tv ruzie met elkaar. Ja, dat is natuurlijk heel slecht. En dan hebben we nu een formatie lopen met 4 partijen. Waarvan de grootste eigenlijk altijd heeft gezegd, hef die hele NPO maar op. En de VVD heeft gezegd, nou jongens, laten we de 400 miljoen afhalen. Nou, dat is meer dan 1 tv-zender. Want het totale budget is ongeveer 966 miljoen, dacht ik. En dan heeft NSC van Pieter Omtzigt gezegd, nou, net eraf. En BBB heeft zich dan niet zo duidelijk uitgesproken. Maar je hebt dus 3 partijen die eigenlijk er het mes in willen zetten. En dat is ook de reden waarom de concessie niet zoals gebruikelijk met 5 jaar is verlengd. Dus het is nu echt voor de publieke omroep alle hens aan dek om te zorgen dat er in ieder geval iets overeind blijft staan, denk ik.
Nou ja, ik denk dat dat een probleem is dat Nederland ideologisch gewoon te ver uit elkaar is gedreven. Hè? En dat zie je niet vertegenwoordigd bij de publieke omroep. In de tijd dat Geert Wilders opkwam, zetels won, gingen ze, volgens mij hebben we het ook wel eens besproken, op zoek naar, ja, alsof het haast een exotische diersoort is, naar PVV-stemmers. En dan heb je Ongehoord Nederland als aparte oproep dan omroep in feite. Zeg ik dat goed?
Ja. Een aspirant omroep die toegelaten is tot bestel.
Ja, dus Ongehoord Nederland is dan als aspirant omroep toegelaten tot het bestel. En dat is dan een beetje die wat meer extremere richting die je in Nederland op die manier vertegenwoordigd ziet. Maar als er zoveel mensen zijn die op een PVV stemmen en je ziet daar geen enkel blijk van, je ziet daar niks van terugkomen bij de publieke omroep, hè, omdat het allemaal geen podium mag krijgen, omdat er vanuit een bepaalde ideologie wordt gedacht bij de publieke omroep, dan kan je van alles van vinden, maar je mist wel een deel van de Nederlandse bevolking. En dat vind ik niet in lijn met de opdracht van een publieke omroep.
Nee, ik moet wel bijzeggen dat Geert Wilders wordt heel veel uitgenodigd door talkshows, maar die komt gewoon nooit. Hè? Dus het is niet zo dat PVV'ers niet worden uitgenodigd.
Is natuurlijk wat anders dan je daadwerkelijk verdiepen of podium geven aan mensen die op die manier in de samenleving naar de wereld kijken. Als je allemaal redactrices en redacteuren hebt die een GroenLinks, D66-achtige achtergrond hebben. Ja, dat zijn toch de mensen die de sfeer bepalen, die de richting neerzetten, toch de ideologische veren in feite vormgeven. Ja, dat is natuurlijk iets anders dan dat je zegt van, nou, we willen ook een PVV-redacteur en die moet ook een geluid kunnen neerzetten, zonder dat dan bij Ongehoord Nederland allemaal terechtkomt.
Nee, en dan komt er dus zo'n Ongehoord Nederland in het bestel. En dan zie je dat de leiding van de NPO eigenlijk vanaf dag 1 bezig is om ze eruit te werken. En dat vind ik ook eerlijk gezegd een van de allergrootste bestuurlijke blunders ever binnen de publieke omroep. He, nou ja. Dat ze niet hebben aangevoeld van, we moeten hier op een andere manier mee proberen om te gaan. Maar ze hebben tegelijk proberen uit te werken. Dat is het domste wat je kan doen. Want stel dat ze Ongehoord Nederland toch een beetje zijn gang hadden laten gaan en omarmd hadden. En wel natuurlijk misschien af en toe gezegd van, jongens, luister, jullie moeten wel journalistieke regels respecteren, maar we geven jullie wel iets meer tijd, we gaan niet meteen de oorlog aan. Dan had je nu misschien een situatie gehad dat een Arnold Karskens naar Geert Wilders kan stappen en zeggen, joh, maak het nou niet te bond bij de publieke omroep, want wij zitten daar ook. En wij hebben daar ook een belang bij. En nu, dat is ik snap gewoon niet hoe ze dat hebben kunnen doen.
Ja, het is gewoon dom en weer polariserend, vind ik.
Ja, en we blijven nog even bij de media, want de volgende post is van de Telegraaf. Nou, dat behoeft verder geen toelichting. De grootste krant van Nederland, volgens mij nog steeds. En de Telegraaf die post het volgende. Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp hebben de verplichte online cursus over respectvol samenwerken voor medewerkers van onder meer RTL, NPO en Talpa nog niet gedaan. Derksen is ook niet van plan om dit soort onzin, tussen aanhalingstekens, te doen. Ja,
die man heeft groot gelijk, Ton. Kom op, het is echt je reinste flauwekul, window dressing. Die man is, wat is het, 70 plus. Die gaat dat, natuurlijk gaat hij dat niet doen. Het is echt weer zo'n modern vijgenblaadje, vind ik dat. Zo'n online cursus over gedrag. Flikker nou toch op, denk ik dan.
Ja, maar er zijn dus hele grote problemen bij de omroepen. We hebben de Voice gehad, nou, alles bij de publieke omroepen.
En dan gaat dat helpen, Tom, zo'n online cursus.
Toen zijn al die bazen bij elkaar gaan zitten. En die hebben als een van de maatregelen aangekondigd dat iedereen een cursus moet gaan doen. Zeg maar om te leren hoe je met elkaar om moet gaan. En dan zegt die Derksen, ja, ik ben 75 of 74. Ik weet niet hoe oud die precies is. Maar die zegt, ja, dat ga ik gewoon niet meer doen. Die noemt het onzin. Ja, ik moet zeggen, ik ben blij dat ik niet meer in zo'n omroepbedrijf werk. Want ik zou het zelf ook wel tamelijk beledigend vinden om zo'n cursus te moeten doen. Ja, je wordt toch verondersteld enig niveau van beschaving te hebben. Dat je zelf ook weet wat respectvol samenwerken is.
Nou, misschien vind ik het wel fijn als jij dan ook zo'n cursus doet, Tom. Voordat wij verder gaan in de toekomst.
Precies. Deze nou ja, ik wil die cursus. Nou ja, kijk, er zijn twee redenen waarom het volgens mij gebeurt. Eén is het alibi. Namelijk de bestuurders hebben een maatregel nodig. Waardoor ze kunnen laten zien, hey, wij pakken het probleem aan. Nou, zo'n cursus is natuurlijk een fantastische manier naar buiten toe om te zeggen, wij doen echt iets, hè, want iedereen moet nou verplicht zo'n cursus doen. Dus dat is het bestuurlijke alibi. Maar waar het ook goed voor is, en daar zou je toch even misschien net even iets langer over moeten nadenken. Kijk, deze problemen van grensoverschrijdend gedrag ontstaan omdat mensen kennelijk niet weten, niet allemaal weten wat nou precies wel en niet de norm is. Dus we hebben ook heel veel discussies gehad over, ja, die persoon heeft dit gedaan, maar ja, 15 jaar geleden was dat heel normaal. En door zo'n cursus te doen en alle mensen dat te laten doen, maar heb je wel een soort referentiekader, waardoor mensen niet meer kunnen zeggen, hey, ik wist niet dat dat niet de bedoeling was of zo.
Okay, dus tot even heel concreet. Kader. Dus dan is een van die vragen waar je dan op moet klikken, dat moet je dan invullen, want anders kan je niet door naar de volgende vraag. Hè? Zo werkt dat met een online cursus.
Ja, ja.
Dan is een van de vragen, is het gepast om tegen de medewerker te zeggen, is het gepast om aan een medewerker te vragen, zal ik jou mijn wortel laten zien? Antwoord ja, kruis aan. Antwoord nee, kruis aan.
Als je ja aankruist, ga je niet verder naar de volgende vraag, lijkt me.
Nou ja, dan komt er dan de politie, de crisisdienst. En dan?
Nee, maar wat natuurlijk, maar bijvoorbeeld, hè, mag je tegen een vrouwelijke collega zeggen, hey, wat heb je een leuke rok aan?
Ja, maar laat ik dan maar naar de Joodse Raad gaan kijken. Nee, ik vind dit zo onzinnig en ik vind het echt zo ongelooflijk inderdaad laten zien dat je er iets aan doet. Maar ik kan me niet voorstellen dat inhoudelijk echt zoden aan de dijk zet. Is er onderzoek wat laat zien dat inderdaad leidt tot een veilige, prettige werkomgeving? Of is het gewoon een bedrijfje dat die cursus verkoopt, daar goed aan? Hou me op, ik word er echt heel cynisch van.
Nou ja, ik denk dat het wel een soort gemeenschappelijk referentiekader geeft waar je mensen op kan aanspreken. Dan kan je later zeggen, nou, we hebben nu met z'n allen afspraken gemaakt over hoe je ongeveer met elkaar omgaat. En dat heb je ook kunnen lezen tijdens die cursus. Ja, nu heb jij dit gedaan, nou weten we zeker, dat klopt niet.
Ton, ik heb als dokter ook wel eens zo'n online cursus voor patiëntveiligheid moeten doen. Het zijn belachelijke vragen. Het is een kwestie van gewoon doorklikken. Je weet waar je op moet klikken. En het is puur voor de bühne inderdaad dat zo'n organisatie kan zeggen, goh, nee, ja, alle werknemers hebben inderdaad de online cursus patiëntveiligheid gedaan. En weet je, ja, daar word je in onze samenleving echt heel moe van dit soort gedrag.
Ik concludeer Team Derksen. Ja, en de laatste tweet is van Marianne Zwageman, een kanon op X. En niet alleen op X, op heel veel sociale media. Volgens mij bereikt zij met haar YouTube-kanaal 250.000 mensen per maand. Dus ja, dat is echt ongelooflijk. En zij schrijft over de drugsproblematiek. Bewoners van de hoofdstad vliegen niet alleen 2 keer zoveel als de gemiddelde Nederlanders. Ze slikken ook 4 keer zo vaak ecstasy en snuiven 5 keer zo vaak cocaïne. Maar wel iedereen de maat nemen, staat er dan onder.
Dat is interessant, want dat nieuws kwam gisteren naar buiten. Vanuit onderzoek blijkt dat in Amsterdam per dag 4000 ecstasypillen erdoor gaan, 80.000 lijntjes coke en 50.000 joints per dag. Als je daarover nadenkt, dan ga je bijna tegen de vlakte. Dat is echt zoveel drugs. En nou, ik had daar ook een post over gedaan, dat ik me daar wel ernstig zorgen over maak, omdat ik natuurlijk dagelijks in mijn werk de gevolgen zie van dat drugsgebruik. Hè, als het misgaat, en het gaat vaak mis, en mensen kunnen daar enorm ziek, ellendig en naar van worden. En wat ik ook een belangrijke vind, is dat je met name door die ecstasy en die lijntjes coke simpelweg bijdraagt aan de criminaliteit. Jij als Amsterdamse burger.
Ja, dan zegt Marianne Zwageman dus. En vanuit Amsterdam wordt wel iedereen de maat genomen. Dus wij zijn Amsterdam en jullie, de rest van Nederland, is eigenlijk een beetje het klootjesvolk.
Nou ja, dit geldt natuurlijk niet alleen voor Amsterdam. Want ik ben wel benieuwd naar de cijfers van Utrecht en Groningen en andere steden, Rotterdam. Maar om aan te geven, natuurlijk ook de vraag die zich aandient is: wat maakt nou dat mensen zo ongelooflijk uit deze realiteit moeten vluchten? Wat maakt nou dat mensen zoveel chemische hulpmiddelen nodig hebben om zich op een of andere manier prettig, gezellig, leuk, weet ik wat, te voelen? Dat vind ik wel frappant.
Geef het antwoord eens.
Nou ja, mijn hypothese is dat er toch een bepaald vorm van onbehagen is. Het willen voldoen aan bepaalde maatstaven, hoe leuk en snel en geweldig je moet gedragen. Hè. Daar helpt cocaïne misschien dan bij. Het verdoven van misschien toch je niet heel erg fijn en gelukkig voelen. De druk misschien ook, hè, om dat te doen, om erbij te horen. Het is natuurlijk toch ook iets wat erg genormaliseerd is. Dus er zijn allerlei verklaringen die per persoon weer verschillen. Maar het is niet best.
Maar ja, we leven natuurlijk ook door de opkomst van sociale media wel ook in een soort krankzinnige wereld. Hè. We weten alles, we zien alles. Als ik bijvoorbeeld op een gemiddelde dag gewoon naar mijn tijdlijn kijk, dan zie ik van die filmpjes waarbij drones van het Oekraïense leger houden dan die Russische soldaten in de gaten, die achtervolgens zijn, die zie je dan weglopen. En dan op een gegeven moment zie je die soldaten gewoon letterlijk ontploffen. Dat zie je gewoon alsof het een videospelletje is. Nou, dat is maar één voorbeeld van alle informatie die je de hele dag over je heen krijgt. Dus is het dan zo gek dat je als mens denkt van, ja, ik neem in het weekend maar een pilletje, want dan voel ik me even gewoon beter.
Ja, en dan kan je natuurlijk ook met zo'n pilletje ook weer heel intens je verbonden voelen met anderen, als je de hele week in je eentje achter je laptop zit. Kijk, het klinkt natuurlijk een beetje als oma is bezorgd met een bezorgd vingertje. Maar ik vind het echt heel bijzonder hoe mensen niet zich prettig voelen in de realiteit zonder drugs en zoveel middelen nodig hebben om zich staande te houden, om zich te handhaven, om te verdoven. Ja, en nogmaals, het punt van die criminaliteit waar je dus elke dag dan aan bijdraagt als je dat doet, vind ik ook wel echt serieus.
Ja, dus drugsgebruik is immoreel, maar tegelijkertijd is het enorm verslavend. Dus in hoeverre heeft iemand die zich eenmaal eraan begonnen is nog een keus?
Nou, dat wisselt heel erg per persoon en dat is ook wel verschillend. Hè? Blowen is over het algemeen wat minder verslavend. Cocaïne kan ontzettend verslavend zijn. Zeker als je daar gevoelig voor bent, is dat echt heel gevaarlijk. En dat weet je van tevoren natuurlijk niet, hoe gevoelig je bent voor verslaving. En dan heb je natuurlijk nog de chemische verslaving of de verslaving dat je toch heel erg leuk en vlot op een feestje wil zijn en daarom dat lijntje nodig hebt of om te presteren. Dus er zijn allerlei manieren er zijn allerlei verklaringen waarom mensen drugs gebruiken en of daar niet mee kunnen stoppen.
Is het ook een vorm van decadentie dat we dat normaal vinden?
Ik vind het wel een vorm van decadentie dat we het zo zijn gaan normaliseren. Hè? En kijk, wat je natuurlijk ook wel moet noemen is dat alcohol in die zin ook een heel groot probleem is. Ik heb wel eens een tijd op de eerste hulp gewerkt. Ik dacht echt dat nou 60% van de problematiek die daar binnenkwam was alcohol gerelateerd. En dat is natuurlijk ook extreem genormaliseerd. Ja, de maakbare samenleving, ja, je gezondheid is niet echt maakbaar en je hebt maar één brein.
Ja, want alcohol is zo genormaliseerd dat als jij niet drinkt, dan ben je niet gezellig.
Klopt.
En dat is voor mensen natuurlijk wel een soort sociale druk om dan maar te gaan drinken. En dat geldt misschien dus in Amsterdam ook voor het gebruik van drugs.
Ja, en het gebruik van drugs en zeker ook drugs als cocaïne is natuurlijk met name in de tijd van corona, is dat onder studenten ook ongelooflijk genormaliseerd. Hè? Een biertje of een lijntje, dat maakt tegenwoordig niet meer zoveel uit. En het probleem is met cocaïne, dat enorm schadelijk is voor je brein. En zeker als je verslaafd bent en dat langdurig en veel gebruikt, ja, dan gaat je hoofd gewoon stuk.
En wat zie jij dan in je spreekkamer?
Nou, zie ik mensen die echt gewoon cognitieve klachten hebben, die eigenlijk niet meer in staat zijn om normaal te functioneren, die enorm afgevlakt zijn geraakt. Je kan er heel psychotisch van worden, hè, dus dat je geen goed contact meer met de werkelijkheid hebt. Dus ik vind het enorm riskante drugs. En ik ben echt verbijsterd hoe genormaliseerd dat is geraakt in een paar jaar eigenlijk.
Ja, dus laat deze hele duidelijke opstelling van jou een soort waarschuwing zijn, waar jij misschien eerder in de podcast heel erg genuanceerd was en ik jou daarover bevroeg. Waarom ben je zo genuanceerd? Ben je op dit punt heel erg duidelijk?
Gaan we nog een beetje vrolijk afsluiten?
Nou ja, als jij nog iets leuks weet, dan doen we dat.
Ken jij het liedje? Kan jij het liedje van de troubadour zelf zingen? Of,
nou, ik heb één keer in deze podcast gezongen. Dat was overigens wel een van de best beluisterde afleveringen. Maar ik denk niet dat het daarmee te maken heeft. Maar ja, het was iets van... Ta, da, 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 dam, 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 dam. La, 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 la.
Ja, is goed, is goed.
Nou, dit is het eind van de X-Factor. Fijn dat jullie allemaal geluisterd hebben. Vergeet niet ons actief te volgen. Dan krijg je ook een berichtje dat we weer met een nieuwe aflevering komen volgende week. We zijn te volgen op Spotify, op Apple Podcasts en op Podimo in de app. En ik zou zeggen, tot de volgende week.